We staan aan de vooravond van een nieuwe ruimtereis. En de toekomst ziet er op zijn zachtst uitgedrukt futuristisch uit. Ik denk dan bijvoorbeeld aan ruimtevakanties van 10 minuten, hotels in een baan om de aarde. En mensen op Mars. Deze keer strijden geen grootmachten om de dominantie in de ruimte. Maar wij drijven particuliere bedrijven om ruimtereizen gemakkelijker en betaalbaarder te maken. U hoort het, grote particuliere bedrijven die in de ruimtevaartindustrie gaan werken en vooral die ruimtevaartindustrie gaan domineren. Het gaat over corporate government. Het lijkt een beetje een plot uit een science fiction film. Ik heb Jonathan Menu aan de telefoon. Hij is astrofysicus en onderzoeksmanager systeemkunde voor de luchtvaart en de ruimtevaart. Goedemorgen, meneer Menu.
Goedemorgen.
Volgens u, voor welke grote uitdagingen staat die ruimtevaartindustrie voor morgen?
Ja, ik denk dat een belangrijke uitdaging de kost is om te innoveren. Dus de ruimtevaartsector die focust zich traditioneel op veilige investeringen. Je hebt het klassieke ontwikkelproces dat gevolgd wordt, dat heel robuust verloopt, maar ook wel traag verloopt. Mm-hmm. Dus er zijn veel processen, er zijn dubbelchecks. Bijgevolg is alles heel duur. Er zijn nieuwe aspecten die binnenkomen, zoals cybersecurity, zoals sustainability. Dus het kunnen langer ondersteunen of langer gebruiken van een producten. En die grote ontwikkelprogramma's, bijvoorbeeld om een nieuwe draagraket of zo te ontwikkelen, ja, die duren heel erg lang. Die dragen heel veel investeringen. En dat brengt vertraging met zich mee, waardoor dat producten helaas trager op de markt soms komen dan eerst gehoopt of verwacht. Mm-hmm.
Ja, heel veel geld en duur, dan is het logisch dat particuliere bedrijven hier vooral aan de leiding gaan met die industrie en dat de government, dat de overheid een beetje op zich laat wachten.
Ja, dat klopt. Dus de government, zoals je het noemt, is eigenlijk gebaseerd op heel traditionele processen die dateren uit de vorige eeuw, waar dat alles dus heel robuust verloopt via veel processen. Maar als je dat tegenover stelt, dat er nieuwe bedrijven bijkomen die vaak uit andere sectoren bijvoorbeeld komen of uit andere sectoren inspiratie halen, waar alles veel sneller kan gebeuren, waar er met trial and error wordt gewerkt. Iedereen heeft wel al de video's gezien van een bedrijf als SpaceX, waar dat een terugkerende raket bijvoorbeeld, waar het iets misloopt. Dat is niet noodzakelijk, wordt niet gezien als een groot probleem. Dat is nieuwe data om een systeem te verbeteren. Dat soort testen zijn bijvoorbeeld essentieel bij zo'n nieuwe bedrijven, terwijl bij oude bedrijven men al zou vermijden door gigantisch veel extra in te zetten op het onderzoek en extra in te zetten op het robuust maken dat zo'n faling misschien zelfs nooit gebeurt, hopelijk. Dus dat is een soort andere insteek die we eigenlijk zien.
Ja, de technologische ontwikkeling gaat snel, gaat heel snel. Wat verwacht u dat er de komende 10 jaar gaat gebeuren? Wat gaat er evolueren?
Wel, ik denk dat net die nieuwe spelers voor de grote impact zullen zorgen. Dus als je ziet naar de kostprijs bijvoorbeeld om een kilogram materiaal of een kilogram instrument bijvoorbeeld in de ruimte te krijgen. Ja, die kostprijs is in de laatste 10, 20 jaar met een factor 5 gezakt. Dus waar dan men typisch 20 jaar geleden over €10.000 bijvoorbeeld per kilogram materiaal in de ruimte krijgen sprak. Nu spreekt men eerder rond de €1.000, €2.000. Dus dat zijn natuurlijk gigantische uitdagingen om voor de traditionele sector, zo te zeggen, omdat men de prijs daar serieus naar beneden haalt. Daarnaast is er ook wel de geopolitieke context die natuurlijk wel wat anders is dan in het verleden. Dus waar in het verleden vaak gefocust werd op internationale samenwerking. Bijvoorbeeld, er is een traditionele as tussen Europa en Rusland. Mm-hmm. Nu bijvoorbeeld is dat een stuk moeilijker, dat soort samenwerking, of zelfs onmogelijk door bepaalde embargo's. Dus er is die bepaalde afhankelijkheid waar men ook op een of andere manier zal aan gaan werken om zich minder afhankelijk te laten maken van andere spelers of andere landen, andere continenten.
Ja, we zien voorlopig nog altijd heel veel onbemande missies, onbemande projecten. Vanaf wanneer gaan we dit weer meer zien? Vanaf wanneer wordt alles meer bemand opnieuw? Ik vermoed met de focus op Mars.
Ja, ik denk Mars is natuurlijk een van de, ja, fascinerende planeten of fascinerende objecten waar er mensen zoals Elon Musk bijvoorbeeld van dromen om, om er op korte, vrij korte termijn naar heen te gaan. Ik denk dat een van de logischere tussenstappen, en waar dus men eerst vanuit NASA en ESA bijvoorbeeld op focust, zal de maan zijn, om opnieuw na een vijftigtal jaar opnieuw mensen op de maan te brengen. En die programma's worden heel concreet, hoor. Dus dat is in de jaren, of in het decennium waarin we ons nu bevinden, hebben we een aantal belangrijke milestones, om het zo te zeggen, gepland. Dus er was een lancering eind vorig jaar, die eigenlijk de eerste lancering in het Artemis-project inluidt. En dat is eigenlijk een project of een serie van lanceringen die zal gebeuren, die ons geleidelijk aan terug naar de maan zou moeten brengen. Ook met onder andere een ruimtestation dat zich rond de maan, die rond de maan draait, eerder dan het ISS bijvoorbeeld, die rond de aarde draait. Dus dat zijn heel concrete volgende stappen die we zien in het bemande ruimtevaart die er aan zitten te komen nu.
Dus eerst naar de maan, en dat zit er binnenkort aan te komen. Dan gaan we richting Mars. Alvast bedankt, Jonathan Menu, astrofysicus en onderzoeksmanager systeemkunde voor de luchtvaart en ruimtevaart.